Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Er Was Eens een Podcast. De podcast waar wij iedere twee weken een sprookje bespreken en daar moderne levenslessen uit proberen te halen.
Mijn naam is Merel, ik ben dramaturg en theaterdocent.
En mijn naam is Floor, ik werk in de IT en ik ben ook het tweelingzusje van Merel. En dit is aflevering 23.
Zonder sponsor dit keer.
Helaas, wil je ons sponsoren? Dan weet ik veel, we hebben geen e-mailadres. Doe gewoon even via Instagram onze berichten sturen. Nee, maar alle gekheid op stokje. Merel, hoe gaat het ermee? Het is eigenlijk nu voor het eerst echt heel druilerig weer buiten voor langere tijd.
Ja, ik ga dus eigenlijk altijd wel goed op de herfst. Ik vind de herfst echt een heel mooi seizoen. Niet echt natuurlijk als ik door de regen loop, dan denk ik ook kutzooi. Maar gewoon als je naar buiten kijkt, al die blaadjes die vallen. Ik vind het echt iets heel magisch hebben, heel mystieks. Ik denk dat de herfst wel een van mijn favoriete seizoenen is eigenlijk.
Maar heb je geen heimwee naar de zomer?
Nee.
Oké.
Nou, heel even zo, toen wij vorige week aan het kamperen waren en het regende zo hard, dacht ik... Nee. Maar nu, nee. Nee, ik zit helemaal zin in de knusse avonden met mijn lover, met mijn friends, rood wijntje op de bank, kerstfilmpje alvast ter voorbereiding op kerst, terwijl buitenkaart regent. Ik heb er echt zin in.
Oké. Anyway, ik weet niet. Ik vind het wel gewoon een grote overgang. Dus ik dacht, voor vandaag gaan we een sprookje kiezen wat iedereen wel al gewoon een beetje kent, wat ook niet zo ingewikkeld is, niet zo super weird, maar gewoon iets oud en vertrouwd. Omdat we allemaal moe zijn en misschien gewoon... Tenminste, als ik naar mezelf kijk, kijk ik naar buiten. Denk ik, ik heb er allemaal geen zin meer in. Dus,
laat maar.
Ja, laat maar.
Oké, spannend.
Oké, we gaan vandaag bespreken Hans en Grietje.
Oké.
Wat weet jij nog van Hans en Grietje?
Nou, best wel veel eigenlijk. Ze worden achtergelaten in het bos. Ze kunnen de broodkruimels, die ze hadden gestrooid, kunnen ze niet meer terugvinden. Ze worden gesnatcht door een witch. Ze komen bij een snoephuisje aan, bla bla bla.
Weet je nog dat wij vroeger zo'n film hadden, die papa en mama volgens mij gewoon hadden opgenomen op videoband of zo? Volgens mij was hij ook Duits.
Ja, nee, volgens mij niet opgenomen op videoband. Volgens mij gejat van een vriendinnetje van ons. Kregen we die te lenen, hebben we die nooit meer teruggegeven.
Kan ook. Maar weet jij nog welke film? Ja, dat was duidelijk Hans en Grietje, maar...
Ja, ik denk dat we met 3 Google searches daar bij die film zijn aanbeland. Verfilming van Hans en Grietje, een Duitse, ja.
Ik vond hem erg
live eng. Action.
Ja, was niet live action zoals je nu de Disney films live action hebt. Het was gewoon...
Live action before, it was cool.
Ja, maar ik vond het in ieder geval een erg indrukwekkende film.
Ja, weet je ook nog die film met die weerwolf met Carlo en Irene?
Ja.
Wow.
Het
monster van... Die was sick. Die heb ik echt denk ik wel 80 keer gezien toen ik klein was.
Dat van die leuke liedjes. Oké, ja. Als hier de luisteraars thuis bij de radio, als die weten waar wij het over hebben, drop ons dan alsjeblieft de naam van deze film.
Echt, ja. Die zou ik
misschien
nog wel eens graag willen zien.
Deze in een keer gaan bespreken. Dat monster.
Ja, gewoon sprookje. Vanuit film.
Ja.
Met Carlo en Irene, classic.
Oké, goed. We gaan beginnen met Hans en Grietje. Ik heb er erg veel interessante dingen over gelezen, dus die zal ik na het sprookje gaan vertellen. Maar laten we maar gewoon misschien direct in het sprookje duiken dan.
Ja.
Ja?
Toppie.
Hansel en Gretel.
Mm-hmm.
Zo heet het in het Duits. Goed, we gaan. Hans en Grietje. Dat begint natuurlijk met een houthakker met zijn vrouw en 2 kinderen. Het is in het begin van het verhaal nog niet helemaal duidelijk of die vrouw ook die moeder is van die kinderen. Later in het verhaal wordt wel verteld dat de stiefmoeder is van de kinderen, dus niet de echte moeder.
Mm-hmm.
Maar er wordt, ik heb een beetje op internet gelezen en in het originele sprookje was zij wel de moeder van de kinderen. Maar dat werd al vrij snel, na een jaar of 10 of zo, zeg maar. Dus in 1860 werd het al aangepast. En er staan nu nog verspreid door de tekst, staat er ene keer de vrouw of de stiefmoeder. Of dus nu, zelfs nu wordt het nog een beetje vaag gehouden. Anyway, lang verhaal kort, in dit sprookje is de stiefmoeder.
En omdat stiefmoeders toen populair werden. Toen dachten ze, we veranderen het naar stiefmoeder.
Nou, omdat het volgens mij gewoon eigenlijk te gruwelijk was. Omdat, zeg maar, als moeders dit verhaal aan een kind voorlezen, willen ze niet dat ze denken dat moeders zoiets met hun kinderen kunnen doen. Dus het zijn altijd de boze stiefmoeders die wat doen.
Ja.
Oké, goed. We gaan dan nu echt beginnen. Oké, er was een houthakker met zijn vrouw en 2 kinderen. Die kinderen die heten natuurlijk...
Hans en Grietje.
Ja. nou goed, ze hadden niet heel veel te eten, want ze waren best wel arm. En toen kwam er eens een tijd waarin alles heel duur werd.
Hey, waar hebben we dat eerder gezien? Hoe relate dat tot onze actualiteit? Ja. Kortom, kinderen, als je luistert.
Inflatie.
Zorg dat je je goed aan je ouders vastklampt. Want voor je het weet gebeurt wat er nu gaat gebeuren.
Precies. Ja, want ze konden namelijk niet eens meer brood kopen.
Echt, hè?
En op een gegeven moment lag die houthakker, lag 's avonds in bed. Die lag daar over de tobben en die dacht, hè, weet je, hoe gaan we dit nou doen? We hebben niet genoeg geld om onszelf te voederen en ook niet de kinderen. En toen zei die vrouw, weet je wat we gewoon moeten doen? We moeten de kinderen gewoon achterlaten in het bos. Die man zei, hoe zou ik dat ooit kunnen doen? Want dat zijn mijn kinderen. Zei die vrouw, ja, weet je, of zij gaan dood of we gaan allemaal dood. Dus kies maar. En die vader die zei, ja, maar ik heb toch liever dat ik gewoon alles deel tot het einde met die kinderen. Ik kan het echt niet over mijn hart voor krijgen om ze achter te laten. Maar goed, die stiefmoeder had een stevige grip op die vader. En op een gegeven moment had zij hem overgehaald om inderdaad de volgende kinderen, dag die kinderen achter te laten maar in het bos.
Ik dacht dat ik een versie van het verhaal had gezien waar ze hun kinderen gingen achterlaten. Omdat ze dachten, ze kunnen dan hebben ze een betere kans op een beter leven dat iemand ze vindt. Dan als we ze hier thuis houden.
Ja, jij hebt waarschijnlijk nog een kindvriendelijkere versie gezien van het verhaal dan dat ik hier voor me heb. Misschien was dat ook wel in die Duitse film trouwens, I don't know. Maar hier staat in ieder geval, zegt die stiefmoeder, zegt dwaas. Dan moeten we alle vier van honger sterven en kun je alvast de planken gaan schaven voor onze doodkisten. Dus dan maar liever alleen de kinderen.
Oké, heftig.
Anyway, plot twist. Hans en Grietje sliepen helemaal niet. Toen die stiefmoeder dat in de avond tegen die vader vertelde.
Dat was het. Want ze hoorden het.
Want ze hadden kapot veel honger, dus ze kon helemaal niet slapen.
Nee.
Hadden ze moeten weten.
Ja.
Weet je? Goed, in ieder geval. Grietje was aan het huilen. En Hans zei, weet je, Grietje, ik help ons er wel uit. Dus toen de ouders uiteindelijk sliepen, toen stond Hans op. En wat deed hij? Ging door de achterdeur naar buiten en verzamelde allemaal kiezelsteentjes.
Ja. Natuurlijk geen brood. Want dat hadden ze niet.
Nou, Merel, ik kom er nog op.
Oh. Ja, ga verder.
En trouwens, denk ook even na over de bijzondere betekenis van het getal 2 in dit verhaal.
Mm-hmm.
Maar goed, Hans ging naar buiten, verzamelde kiezelsteentjes, witte kiezelsteentjes. En hij raapte zoveel op als hij kon. Ging in zijn zakken. En toen gingen ze weer slapen. Toen de dag aanbrak, namen die vader en de stiefmoeder die kinderen mee naar buiten. En ze gaf ieder een stukje brood, die stiefmoeder. En zij bewaarde het goed, hè, want ik heb niks anders meer, dus hier moet je de hele dag mee doen. En dus Hans die gaf zijn stukje aan Grietje, want zijn zakken zaten natuurlijk vol met die kiezelsteentjes. En toen begaven ze zich op weg naar het bos. Hans keek de hele tijd terug om naar het huis. En die vader zei, wat doe je toch? Ik bedoel, loop gewoon eens door, zegt Hans. Nee, ik keek naar mijn witte poesje dat boven op het dak zit en mijn goeie dag zegt.
Schattig.
Zegt de stiefmoeder, dat is de kat niet, het dwaas. Dat is de zon die op de schoorsteen schijnt.
Oh.
En Hans had ook eigenlijk niet naar het katje gekeken. Wat hij had gedaan, is dat iedere keer als hij terugkeek, is dat hij een kiezelsteentje op de grond had gegooid.
Slim.
Ja. Toen ze midden in het bos waren, zei de vader, ga hier zitten kinderen. Ik maak hier alvast een vuurtje voor jullie. Ondertussen ga ik hout hakken om later weer te verkopen. Maar we komen jullie zo weer ophalen, dus blijf maar even zitten. Dus Hans en Grietje zaten bij het vuur en aten hun brood uiteindelijk op, want ze zaten daar best wel lang. En dan staat hier in het verhaal, omdat ze belslagen hoorden, dachten ze dat hun vader in de buurt was. Maar dat geluid kwam niet van belslagen, doch van een tak die hij aan een dode boom had gebonden en door de wind telkens daar tegenaan sloeg.
Oh, dat is echt, wow. Deception.
Ja.
Dat is echt lullig.
Ja, het is echt koud, hè?
Ja.
Ja, dus dan gaan ze kijken en dan is het uiteindelijk gewoon een tak die daar tegen een boom slaan en niet een bel.
Oh mijn god, wat lullig.
Nou ja, goed. Nadat ze heel lang gezeten hadden, want ze dachten toch van ja, misschien komen die met onze ouders toch wel terug. Namen ze gewoon maar een beetje het heft in eigen handen. En zei Hans tegen Grietje, ik heb wat bedacht. Namelijk, ik heb kiezelsteentjes op de grond gegooid. Dus ik weet precies hoe we terug naar huis kunnen lopen. Nou, toen de maan opgekomen was, want eerst werd het donker en toen kwam de maan op. Met het licht van de maan konden ze zien waar de kiezelsteentjes lagen. En toen vonden ze zo hun weg weer naar huis.
Oké.
Ze klopte aan bij de deur en toen de stiefmoeder dat zag, dat het Hans en Grietje waren, zei ze, oh lieve ondeugende kinderen, wat hebben jullie toch lang in het bos geslapen. We dachten al dat jullie helemaal niet meer terug zouden komen.
Je hebt obviously ook geen moeite gedaan om ze te zoeken op de plek waar je ze hebt achtergelaten.
Nee, maar dit was gewoon het plan.
Ja.
Ja. Dus die vader die was wel heel blij dat ze er weer waren overigens. Maar toch een paar dagen later was de nood weer aan de man. Want ja, ze hadden nog steeds geen eten. Hadden die ouders hadden weer hetzelfde gesprek 's avonds. Hans en Grietje hoorden dat weer. Maar wat wilde het lot dat de stiefmoeder de achterdeur op slot had gedaan. Dus Hans kon niet naar buiten gaan om weer ook hetzelfde plannetje te doen. En weer dus witte kiezelsteentjes op te rapen die hij vervolgens op de grond kon gooien. Dus de volgende dag moesten ze weer met z'n allen naar het bos. En Hans die had dus dit keer geen kiezelsteentjes. Kreeg wel weer ieder een stukje brood mee. En Hans die dacht, weet je, het is beter dan niks. Ik gooi gewoon kruimels van het brood op de grond. Mm-hmm. En zo kijk ik of ik het huis terug kan vinden. Nou ja, gebeurde natuurlijk weer precies hetzelfde. Ze moesten bij een vuur gaan zitten. Die ouders gingen weg, kwamen nooit meer terug. En ze probeerden 's nachts een weg weer terug te vinden naar het huis. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet met stukjes brood, want het is al lang opgegeten door de vogeltjes.
Ja.
Dus, gingen ze maar gewoon lopen en Hans en Grietje liepen erg lang. 3 dagen en 3 nachten. En op een gegeven moment begonnen ze het ook wel echt natuurlijk superveel honger te krijgen. Hè? Want buiten het feit dat ze al honger hadden toen ze vertrokken, waren ze nu ook nog eens veel fysieke inspanning aan het leveren.
Ja.
Dus ze wisten eigenlijk niet zo goed wat ze moesten doen. En het zijn gewoon 2 kleine kindjes hè, die in het bos rondlopen. Echt best wel zielig. Op een gegeven moment zaten ze ergens in de middag op de 3e dag, zagen ze een sneeuwwit vogeltje op een tak zitten. En dat witte vogeltje dat zong zo mooi dat ze bleven luisteren naar het vogeltje. En toen het vogeltje zijn liedje gezongen had, vloog hij weg en zij liepen achter dat vogeltje aan. En toen kwamen ze uiteindelijk bij een heel klein huisje waar dat vogeltje op ging zitten. En ze zag een beetje gek uit, dat huisje. En Hans en Grietje liepen er naartoe. En toen ze dichterbij kwamen, zagen ze dat het huisje helemaal van brood was en het dak van taart was. En de vensters waren van doorschijnende suiker.
Heerlijk.
Nou, zegt Hans, op zich chill, want we hebben fucking veel honger.
Ja.
Dus ik ga dit dak opeten, Grietje. Ga jij maar de ramen opeten van suiker? Ik bedoel,
fair enough.
Het zou fijn zijn als die Grietje ook wat brood zou geven. Dat is iets voedzamer dan gewoon puur suiker. Maar goed, hè? Het is nood. En toen kwam er een fijn stemmetje uit het huisje. En dat stemmetje zei, knoesper, knasper, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
Ja, maar knibbel, knabbel klinkt toch veel beter?
Ja, maar volgens mij zijn er gewoon verschillende vertalingen. In deze vertaling staat knoesper, knasper, knuisje. Knibbel, knabbel, knuisje, dat klinkt inderdaad beter. Anyway, weet je ook wat de kinderen antwoorden?
Ja, wat was het ook alweer? Nou, zeg maar.
De wind, dat hemelse kind.
Oh ja.
Alsof dat ook zegt dat de wind... Alsof de wind zou zeggen, hallo, ik ben de wind. Anyway, ze aten verder en ze waren niet bang. Dus Hans en Grietje die zaten zich helemaal te goed te doen aan dat huisje. En toen kwam er ineens een oud vrouwtje naar buiten. En Hans en Grietje schrokken super erg. Maar de oude vrouw schudde met haar hoofd en zei, wie heeft jullie hier gebracht, lieve kindertjes? Kom maar naar binnen en blijf bij mij wonen. Ik zal jullie geen kwaad doen. Dus Hans en Grietje dachten, oké, is dit legit? In ieder geval, ze gingen naar binnen en daar stond lekker eten klaar. Melk en pannenkoeken met suiker, appels en noten. Eel. Nou, dat ze naar hartelust hadden gegeten en gedronken hadden, werden 2 keurige bedjes opgemaakt met donzige dekens en sneeuwwitte lakens. En Hans en Grietje gingen erin liggen en meenden dat ze in de hemel waren.
Aww.
Maar goed, zoals iedereen weet die de sprookje ooit heeft gehoord, was de oude vrouwtje geen oud vrouwtje, maar het was een heks.
Ja.
Ja. En zij had dat huisje speciaal gebouwd om kinderen te lokken en om ze volgens dood te maken en op te eten.
Echt wel ziek vernuftig, moet ik zeggen.
Ja. Als ze er één gevangen had, maakte ze een kind dood, braadde het en at het op. En dat was dan een feestmaal voor haar.
Ja, sorry, ik vind het wel echt een beetje walgie. En dit wordt dan aan kinderen verteld. Ja,
het is cannibalisme, hè?
Ja, 100. Ja.
Maar goed, hè, wat het verhaal ook zegt, heksen hebben rode ogen en die kunnen niet ver zien. Maar ze hebben als de dieren een heel fijn instinct en weten wanneer mensen in hun buurt komen. Dus ja, dat dan wel. Maar goed, belangrijk is even om te onthouden dat heksen niet zo goed
op
kunnen zien.
Op de ogen te focussen, ja?
Ja.
Hebben ze dat ook bij de heksen, bij Roald Dahl?
Ja, die kunnen ook niet goed zien.
Nee, dat is waar inderdaad. Ja. Wat heeft dat nou?
Okay, klopt. En volgens mij hebben die ook rode ogen als ze hun lens uitnemen of zo.
Ja, laten we het er zo even over hebben.
Ja, die film heb ik trouwens ook nog nooit gezien, die live action.
Nee, die wil ik ook nog zien. Zullen we die binnenkort kijken?
Ja, dat gaan we doen. Oké. In ieder geval, de kinderen werden de volgende, Hans en Grietje werden de volgende ochtend heel vroeg wakker. En toen kneep ze in de rode wangjes en zei ze, dat wordt een lekker hapje. Nou, Hans was als eerste aan de beurt, dus ze sloot Hans op in een kooitje. In een klein hokje sloot op en Grietje werd basically een slaaf voor de heks.
Sorry hoor, maar genderrollen?
Ja. Ze ging naar Grietje, schudde haar wakker en zei, opstaan luilak, je moet water halen en wat goeds koken voor je broer. Hij zit in het hok om vet te worden en als hij vet is, eet ik hem op. Dus voor de arme Hans werd nu het allerbeste eten gekookt, maar Grietje kreeg alleen kreeftenschalen.
Om te eten?
Ja, maar also, dat klinkt als een vet lekker maaltje. Gegeven dat het niet alleen de schalen zijn, maar gewoon een beetje, ook nog een beetje van, weet ik veel, de klauwtjes of zo zit gewoon vlees in.
Ik kan ze even uitzuigen.
Ja.
Maar zeg maar dus, Hans die krijgt het vlees van de kreeft?
Dat denk ik, ja.
Ja.
En Grietje alleen de schalen.
Ja.
Maar ja, weet je, uiteindelijk moet ze Grietje ook gaan opeten. Dus ik snap niet waarom je die kinderen dan niet allebei te eten geeft. Anyway.
Ja, omdat ze dan zelf het eten moet koken.
Ja. Iedere ochtend strompelde de oude heks naar het hokje en riep, steek je vingers eens door de tralies, zodat ik kan voelen of je haast vet genoeg bent. En Hans die stak een botje door de tralies en de heks die zag dat niet, omdat ze zo super slechte ogen had. Dus alhoewel Hans heel veel at, dacht de heks dat Hans heel dun bleef, omdat zij maar niet aan zijn vinger kon voelen dat hij dikker werd. Nou weet ik sowieso niet of een vinger het beste middel is om te voelen of iemand wat vet om de botten heeft, heel eerlijk gezegd. Voel de buik of zo zou ik zeggen. Maar goed. Na 4 weken was Hans nog steeds niet vet. Toen dacht ze op een gegeven moment, weet je, ik wil eigenlijk helemaal niet meer wachten. De heks zei tegen Grietje, haal wat water. Morgen gaat hij geslacht, gekookt, gebraden, alles worden. En zei Grietje, lieve heer, help ons toch. Hadden de wilde dieren in het bos ons maar opgegeten, dan waren we tenminste samen gestorven. Laat dat gebler toch, zei de heks, dat helpt je niks.
Oh.
Goed. Grietje moest de volgende ochtend heel vroeg opstaan. Dat was de dag dat Hans doodgemaakt zou worden. En de heks zei, eerst gaan we bakken. Ik heb de oven al heet en het deeg gekneed. En ze duwde de arme Grietje naar de oven waar de afvlammen al uitsloegen. En de heks had eigenlijk als plannetje. Want ze dacht, ja, ik wil dan Grietje eigenlijk ook wel opeten. Ik heb het genoeg met deze kinderen in mijn huis. Ik vind ze vervelend.
Bye.
Ik doe eigenlijk niet zo goed wat ik zeg. Dus ze zei tegen Grietje, wil jij even kijken of de oven al aanstaat? Moet je even je hoofd naar binnen steken? En ze wilde eigenlijk Grietje erin duwen. Maar Grietje had dat door. En zei de Grietje van, goh, ik weet niet hoe dat gaat. Hoe kom ik erin? Nou, zei de heks, jeetje, domme gans, ik doe het wel voor. Dus ging ze dat zelf doen, met haar hoofd erin. Jezus. En toen duwde Grietje erin. En toen deed Grietje de deur dicht van de oven. En zei de heks, oei, oei, begon ze te krijsen. Maar Grietje rende weg en de goddeloze heks verbrandde jammerlijk.
Ja.
Dat was het einde van de heks.
Ja.
Een beetje dom. Oké, deze analyse komt later. Goed, ja. Ik ga eerst even door met het sprookje. Dus Grietje liep naar Hans, deed zijn hokje open en zei van, hé Hans, we zijn verlost, de heks is weg. En toen gingen ze een beetje het huis van de heks doorzoeken. En toen vonden ze parels en edelstenen. Die zijn nog beter dan kiezelsteentjes, zei Hans. En ze stopten er hun zakken mee vol. En ze zeiden ook, nu moeten we uit het heksenbos zien weg te komen. Na een paar uur lopen in
dat
het bos.
Schattig, het heksenbos.
Ja. Na een paar uur lopen kwamen ze bij een grote rivier. Daar kunnen we niet over, zei Hans. En er is ook geen brug. Er is ook geen bootje, zei Grietje. Maar er zwemt wel een witte gans en die zal ons wel overzetten als ik het haar vriendelijk vraag. Oké, wild. Er zwemt de gans. Misschien als ik het heel vriendelijk vraag, wil ze ons wel. Nou, goed. Anyway.
Een beetje wel agressief ganzen zijn, maar goed.
Anyway. Ja, echt hè. Oké, dus ze begon te roepen. Gansje, gansje, lief gansje, hier staan Gietje en Hansje. Er is geen weg en ook geen brug, neem ons toch op je witte rug.
Oh.
En de gans dacht, ook is goed. Dus Hans ging erop zitten en zei tegen Gietje, kom erbij. Nee, zei Gietje, weet je, dat is veel te zwaar voor die gans. Laat die gans eerst jou maar naar de overkant brengen en dan mij. En dat deed de gans ook. Dus het gans kwam weer terug. Gietje ging ook naar de overkant. En toen ze nog een heel eind verder gelopen hadden, zagen ze eindelijk in de verte het huis van hun vader. Ze waren weer thuis. Dus ze rennen erheen zo hard als ze maar konden. En de vader was super blij om ze te zien. Want de arme man had geen gelukkig ogenblik meer gehad. Sindsdien hij de kinderen in het bos had achtergelaten.
Nou, good for you.
En de stiefmoeder was ook dood.
Huh?
Ja.
Plot twist.
Ja. En ondertussen liet ze ook aan hun vader liet ze zien hoeveel edelstenen en parels ze mee hadden genomen van de heks. En nu waren de zorgen voorbij en werd hun leven voortaan louter vreugde.
Einde.
Dat was het einde.
Ja, eigenlijk wist ik hier nog best wel veel van. Echt letterlijk meer dan van alle andere sprookjes die we besproken hadden.
Maar wist je dat ook nog van de zwaan op het laatst?
Nee, oké, dat stukje niet.
Nee.
Alleen dat stukje niet, denk ik.
Ja.
Maar waar is die stiefmoeder dan overleden?
Ja, dat wordt dus niet gezegd. Maar ik heb veel soort van analyses gelezen waarin wordt gezegd dat... waarschijnlijk dus die heks en de stiefmoeder ongeveer dezelfde persoon zijn. Of in ieder geval hetzelfde betekenen
precies.
In het verhaal.
Ja, meer of meer.
Omdat ze net nadat ze die heks hebben doodgemaakt, er ook achterkomen dat die stiefmoeder dood is.
Ja. Hey, volgens mij staat in dat boek wat we hebben, waar ook die analyse van de lelijke jonge eendje uitkwam, volgens mij staat er ook een analyse van Gietje in.
Oh, nou dat was interessant geweest om een podcast erbij te hebben. Maar misschien de volgende keer.
Echt, hè?
Maar... Oké, even een paar dingen die ik kwijt wil over het sprookje. Ten eerste, de significantie van het nummer 2. Namelijk, ze zijn met z'n tweeën. Ze worden 2 keer in het bos achtergelaten. Twee keer probeert Hans een list te verzinnen. De tweede keer mislukt het.
Ja.
Er zijn 2 huizen. De zwaan zwemt 2 keer naar de overkant.
Ja.
Wat is dat?
Ze zijn met z'n tweeën.
Ja.
Ja, ik weet niet precies wat de symboliek van het getal 2 is, moet ik zeggen. Ja. Geen idee.
Oké. Okay. Nice. Goed antwoord. Anyway, als iemand anders het wel weet, horen het graag.
Ik dacht dat jij dat had opgezocht.
Nee, ik wilde graag van jou weten wat de symboliek van 2 was.
Ja, maar... geen idee hoor. Ik weet alleen 3, 6 en 7.
Oké. Okay. En daarnaast vind ik het ook gewoon... Nou, ik vind eigenlijk sowieso, als je er beter over nadenkt, best wel een gruwelijk sprookje. Dat iemand gewoon de kinderen dood wil maken.
Ja.
En ik vind het ook best wel dom dat die heks er zo makkelijk ingeluisterd kon worden. Want dit was letterlijk haar plannetje met Gietje. En dan zegt Gietje, nee, ga jij er ondertussen met je hoofd in staan. En dan wordt zij er zelf ingeduwd.
Ja, het mist wel diepte bedenken. En complexiteit in het personage van de heks.
Ja.
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 Een zeer eendimensionaal personage.
Heel eendimensionaal personage. En ik vind het ook... Kijk, als je moet nadenken over de moraal van dit verhaal natuurlijk. Dan zeggen heel veel mensen van... Het is een waarschuwing om vreemden niet zomaar te vertrouwen.
Ja.
Maar aan de andere kant denk ik... Wat hadden Hans en Gietje dan letterlijk wel kunnen doen?
True.
Als in van, ze waren bijna dood.
Ja.
Ze komen aan bij een huis wat gemaakt is van eten. Natuurlijk ga je daarvan eten.
Ja.
Ik bedoel, anders hadden ze ook geen kans op overleving gehad.
Ja. Ja, misschien gaat het er ook om niet te gulzig te zijn of zo.
Ja, dat zal vast wel zo'n domme christelijke moraal in zitten. Ja. Heel eerlijk. In al deze dingen zit best wel een christelijke moraal inderdaad. Dat ze gewoon als ze 1 hapje hadden genomen en daar naar weg hadden gezet. Ja. Was het prima gegaan. Maar ja, weet je, ze zijn fel over been. Je weet ook niet weer wanneer je voor de volgende keer eten krijgt.
Ja.
En daarnaast is het natuurlijk ook een soort van coming-of-age verhaal. Hè? Dat ze, het is natuurlijk ook symbolisch dat ze eerst dat huis niet kunnen vinden, hun eigen huis.
Ja,
en dan als ze, als ze de heks hebben verslagen, kunnen ze wel het huis vinden.
Ja,
eerste keer lost Hans het ook op en de tweede keer lost Gietje het op.
Ja, dus het gaat in abstractie natuurlijk ook over obstakels overwinnen om volwassen te worden of zo, of om weer terug te keren.
Ja.
Maar nog even terug naar die heksen. Waarom denk je dat die slecht zicht hebben?
Ik weet niet. Misschien omdat ze dan niet de goede van mensen kunnen zien of zo.
Ja,
of misschien juist omdat het iets dierlijks is. Misschien is dat wel een betere verklaring. Veel dieren hebben natuurlijk ook best wel slecht zicht.
Ja. Ja, en maar wat ze volgens mij in de heksen van Roald Dahl hebben ze wel, kunnen ze heel goed ruiken volgens mij. Ja. Dus dat eigenlijk versterkt dat hun andere zintuigen. Maar ik denk ook dat het letterlijk iets te maken heeft met, zeg maar, niet het goede kunnen zien.
Ja.
In de mens.
Ja, precies. Ja. Maar goed, wat vond je ervan voor de rest? Het was dus eigenlijk nog zoals je het herinnerde.
Ja, nou op zich is het natuurlijk een verschrikkelijk sprookje. Dat je denkt, wie laat zijn kinderen achter in het bos?
Mm-hmm.
Ik vind wel dat Hans en Grietje goed voor elkaar zorgen.
Ja.
Dus dat zegt wel iets over de broer-zusband. En elkaar mee kunnen nemen in, ja, elkaar beschermen ook.
Ik ben wel een beetje zat van die hele narratief van, oh, de boze stiefmoeder, bla 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 bla.
Ja, dat is natuurlijk echt mega misogyn.
Ja.
Alsof een stiefmoeder dan alles verpest of zo. En zeker ook omdat een moeder natuurlijk dan van origine de rol heeft om te zorgen.
Mm-hmm.
Dat is de traditionele rol van de moeder. En dan ja, blijkt ook dat daarom stiefmoeders meer invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van een kind. Want je hoort dus nooit een verhaal over een stiefvader.
Nee.
Echt whack.
Nee, het is altijd de boze stiefmoeder die vader kan beïnvloeden om wat te doen. Maar,
echt het beeld van een vixen of van een siren die de man betovert en dan slecht laat zijn.
Ja, precies. Maar even het laatste voordat we naar de moraal van het verhaal gaan. Op welk ander sprookje wat we al hebben besproken lijkt Hans en Grietje heel erg?
Ja, ik zat hier net aan te denken. Het is niet Vasilissa? Meisje zonder handen?
Het is wel Vasilissa de Schone.
Ja?
Ja, want in beide verhalen stuurt eigenlijk een stiefmoeder uit angst om geen eten te hebben een kind alleen het bos in. En worden ze dan allebei door een heks, of in het geval van Vasilissa was het Baba Yaga, eigenlijk gepakt en gedwongen om bepaalde taken te doen.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, en je zou dat metaforisch inderdaad, vond ik wel een mooie analyse, als inderdaad de geest van die stiefmoeder kunnen zien.
Ja.
Die over hen heerst. Op het moment dat die stiefmoeder dus, of die heks dood is, de stiefmoeder uit hun leven verdwijnt, kunnen zij weer harmonisch samenleven.
Ja, precies.
Ja.
Alright, gaan we naar de moraal van het verhaal. Laten we ons format weer oppakken dat we allebei een moraal eruit halen die we eruit vonden springen. Die hopelijk ook nog gebruikbaar is in het moderne leven. Dus piepidapidoo. Nieuwe soundbite. Merel, wat is de moraal van Hans en Grietje?
Ja. Ik denk toch wel siblinghood.
Oké, kun je daar wat over uitweiden?
Ja, ik wilde sisterhood zeggen, maar ze zijn natuurlijk broer en zus. Ja. Maar goed, in ieder geval, ondersteun je naasten en kijk uit voor hen. En samen sta je echt sterker. En dat is ook zeer toepasbaar op het moderne leven, zou ik zeggen.
Samen sta je sterker.
Samen sta je sterker en zorg voor elkaar en kijk voor elkaar uit.
Ja.
Ik voel me net een beetje Ebert van der Laan, maar goed. Anyway, zorg voor de stad en voor elkaar, zei hij toch?
Ja.
Maar zorg voor elkaar. En dat kan je ook breder nemen dan alleen maar voor je bloedrelatives, zeg maar.
Ja.
Maar ook voor andere mensen die dichtbij je staan.
Gewoon broederschap, kameraadschap.
Kameraadschap, ja.
Mooi. Ik denk als moraal van het verhaal wat ik hieruit mee wil nemen is dus niet het domme van vertrouw geen vreemden. Want ik vind het gewoon een uitgekoude en domme moraal. maar ik denk dat ik het meer weer op die vader wil focussen. Gewoon, weet je, toxic personen moet je niet in je leven willen hebben. Als je dit soort mensen in je leven hebt, die zeggen laat je kinderen maar achter.
Trouwens,
dan ben je
kan dit dus ook breder betrekken, want nou, ik ken wel mensen die een partner hebben gehad die dan over de vrienden gingen zeggen. Ja, is natuurlijk ziek manipulatief, maar goed. Die dan over de vrienden van die persoon gingen zeggen van, ja, maar dat is eigenlijk helemaal geen goed persoon voor jou.
Precies. Dat bedoel ik. En soms is dat natuurlijk ook waar. Hè? Dus je kan natuurlijk ook wel gewoon een beetje je eigen tussen daarbij
gebruiken. Als je letterlijk besties bent sinds je 8e en er komt één iemand in je leven en die is een soort van, wil je alleen maar jouw aandacht voor zichzelf hebben en zegt dan, dus zegt diegene
daar
gedag.
Daar kan je best wel een beetje kritisch op zijn, inderdaad. En op zo'n punt wil ik ook zeggen, dan ben je gewoon oprecht beter alleen af.
Ja.
Dan kan je beter alleen met een beetje soort van je community zijn dan dat je toch maar een liefdesrelatie
met je kameraden.
Hebt. Met je kameraden. Dan dat je toch een liefdesrelatie hebt omdat je vindt dat het nodig is om, weet ik veel, je kinderen op te voeden of iets dergelijks. Deze vader was beter af geweest als er geen stiefmoeder was geweest. Dus mijn moraal van het verhaal is, laat die toxic persoon in je leven gewoon achter. Want je kan het alleen. En je kan het beter alleen dan met een toxic persoon in je leven.
Ja.
En dat was hem dan weer voor deze week, mensen. We hopen dat jullie het leuk vonden, dit oude sprookje. Mocht je vragen, opmerkingen hebben of ons gewoon complimenten geven. Of
even voor, waar kwam dit sprookje eigenlijk uit?
Oh mijn god, het was een sprookje van Grimm.
Ja.
Ja. Oké, dan ga je nu echt de afsluiting doen. Volg ons op Instagram, @erwaseenspodcast. Wij zijn er over 2 weken weer met een nieuw sprookje. Tot dan!
Tot dan!
Doeg!